U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Ik lees voor jullie om te beginnen uit Hooglied. Hooglied 8, vers 5 tot 7. Hooglied 8, vers 5 tot 7. Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn, leunend op haar liefste? Onder de appelboom heb ik u gewekt. Daar heeft uw moeder u met smart voortgebracht. Met smart heeft zij u daar voortgebracht die u gebaard heeft. Leg mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, de hartstocht onstuitbaar als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de Heere. Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde, men zou hem smadelijk verachten. En dan gaan we naar Exodus 12, de versen 12 en 13. Exodus 12, vanaf vers 12. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik, de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan, en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt, als ik het land Egypte zal treffen. En als laatste lezen we Jona hoofdstuk 2. Jona 2. Toen bad Jona tot de Heere, zijn God, vanuit het binnenste van de vis. Hij zei: ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem. Want u wierp mij de diepte in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij. Al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. En ik zei: verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij. Zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere mijn God. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tieren is. Maar ik, met dankzegging zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Toen sprak de Heere tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge.
Ja. Hemelse Vader, dank u wel dat Stef hier gaat spreken, dat hij hem zegenen. Ook in zijn hart, ook inspireren door uw geest, dat hij uw woorden spreekt. En ik bid ook voor ons hart, wilt u ons hart openen, zodat wij het ook kunnen ontvangen. In naam van Yeshua, amen.
Amen. Pesach. 2022, christelijke jaartelling. Wat heeft Pesach ons te zeggen? Waarom laat ik voorlezen uit Hooglied, uit Exodus en uit het boek Jona? Nou, dat zal, hoop ik, in mijn verhaal steeds duidelijker worden. Maar in de eerste plaats even dit. Misschien verlangt u er wel eens naar om een brief te ontvangen. Een liefdesbrief. Een brief vol met verhalen die beschrijven wie u bent en hoe mooi u bent. En hoe geliefd u bent. Wel, dan heb ik nieuws voor u. De hele Bijbel is zo'n liefdesbrief. En des te meer je dat gaat begrijpen en des te meer je dat gaat verstaan, ja, des te meer komen de dingen in je leven ook in evenwicht. Want de Bijbel is ook een heel gebalanceerd boek. Raakt bijna ieder terrein van het leven. En dat ik Hooglied en Exodus naast elkaar leg, dat zal denk ik velen hier niet verrassen. Tenminste, als je weet dat in de synagoge met Pesach het boek Hooglied gelezen wordt. Want het is een liefdesverhaal. Het is ook in vele ogen een moeilijk boek, Hooglied. Dat is het eigenlijk niet. Als je de context gaat begrijpen, de uitleg snapt, dan valt dat wel mee. Maar het is wel een boek waar velen wat moeite mee hebben. Hooglied in de eerste plaats een boek wat de liefdesrelatie beschrijft tussen een man en een vrouw. En de Sunamitische, die daar werd uitgekozen door koning Salomo, helaas, ze was al nummer 61 in de rij. Maar ze was wel de vrouw die God bestemd had voor Salomo. Het Hooglied is heel duidelijk op het vlak van seksualiteit en erotiek. En velen hebben daar wat moeite mee, omdat het zo benoemd wordt. Maar dat we daar moeite mee hebben, zegt meer over ons dan over het boek. We zijn zo beïnvloed door het Griekse denken. Ja, dat we er moeite mee hebben, of kunnen hebben. Ik zeg al, velen hebben dat. Als dingen gewoon bij de naam genoemd worden. Maar dat is Griekse denken. In het Joodse denken zijn we een eenheid. Is het lichamelijke zo totaal verweven met het psychische? Is die verdeeldheid er niet? Nou gaat het me vanmorgen niet direct daarom, maar ik wil het punt wel maken. Seksualiteit en erotiek zijn door God geschapen. En God houdt daarvan. De duivel heeft dat hele gebied op een ongelooflijke manier vervuild. Dat is van alle tijden. Hoewel wij in een tijd leven dat het wel heel erg geworden is. Maar goed, vanmorgen mogen we Hooglied lezen als een liefdesbrief tussen bruid en bruidegom. Dat is trouwens het hele verhaal van de Bijbel. De hele Bijbel is een bruiloftsverhaal. Dat moet je doorkrijgen, want dan ga je het geheel zien. Het totale plaatje. En Israël, het Joodse volk, leest deze brief, dit Hooglied. Dat is een beetje een verouderd woord in het Nederlands. Hè? Maar als je dat vertaalt, het Engels is krachtiger. Song of Songs, het lied der liederen, het grootste lied wat denkbaar is, het hoogste lied, het mooiste lied wat denkbaar is. En dat het gelezen wordt met Pesach is op zich geen wonder. Want Pesach is in de Joodse beleving het sluiten van het verbond op de Sinaï. De bruiloft tussen Israël en zijn God. En daarom kun je het Hooglied ook op die manier lezen. Het is een liefdesverhaal tussen Israël en zijn God. Maar ik zeg al, de hele Bijbel is een liefdesverhaal. En datzelfde thema loopt ook door Brit Chadasha, het Nieuwe Testament, heen. Als Yeshua komt, dan komt hij als de bruidegom. En dan bent u de bruid. Een bruid die rein en puur is. Een bruid die vol verwachting uitziet naar de komst van de bruidegom. En ja, we zijn nog steeds in de bruidstijd. Daar eindigt het boek ook mee. Met de bruiloft van het lam. En de bruid en de geest die zeggen kom. Ik hoop dat dat verlangen in u is. En ik denk dat des te dieper uw relatie met hem is. En dat vind je ook in het Hooglied terug. Met alles eromheen is er toch een hele intieme relatie tussen bruid en bruidegom. Tussen Salomo en de Sunamitische. En zo heeft God ook Israël uitgekozen. Maar via Israël heeft hij ook ons uitgekozen. Dat is het liefdesverhaal van de hele Bijbel. En u, zoals u hier zit deze morgen of meeluistert via de Zoom, hebt waarschijnlijk meer zicht op de plek van Israël en het Joodse volk dan menig kerkganger die dat niet heeft. Maar de Bijbel is het boek van Israël, zeker, absoluut. En ook het Nieuwe Testament, Brit Chadasha. Maar het is ook het boek voor alle mensen, voor alle volken. En dat is Gods plan geweest van het begin af aan. En het is belangrijk dat we dat zien. We kunnen ons zo op Israël focussen, dat we het zicht verliezen op de volken. We kunnen ons zo op de volken concentreren, dat we het zicht verliezen op Israël. Maar beide zijn nodig om te zien. En het is in de psalmen, psalm 117, dat de psalmist zingt, loof de Heere, alle gij volken. Het is al aan Abraham dat beloofd wordt, Abraham, ik ga jouw naam groot maken. En in jou zullen alle geslachten, alle volken van de aardbodem gezegend worden. Ik ga je naam zelfs veranderen, van Abraham naar Abraham. Dat kennen we natuurlijk, een vader van vele volken. En als we dan kijken naar Pesach, mensen, dan heb ik er nu een paar versen uitgekozen die misschien soms wat onderbelicht zijn. Ik heb uitgekozen dat met Pesach, zoals het ontstaan is, het een afrekening was van de Allerhoogste God met alle afgoderij. Met alle afgoden van Egypte. Maar we zouden ons ernstig vergissen als we denken dat Pesach bedoeld was om het Joodse volk te bevrijden. Natuurlijk was dat zo. Dat is een open deur. En we kennen het verhaal. Maar God had een veel groter iets in gedachten. Hij wilde niet alleen Israël bevrijden. Hij wilde ook Egypte bevrijden van zijn afgoderij. Ik heb hier een hele uitgewerkte studie voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Kijk eens naar de studies van Werner Stauder. Die heeft ongelooflijk diep uitgewerkt tot in de kleinste details. Hoe met iedere klap die God gaf, met die 10 klappen. Lieve mensen, we hebben het altijd over de 10 plagen van Israël. Ik heb een hekel aan dat woord. Mijn God tuchtigt misschien. Mijn God corrigeert, oordeelt. Maar mijn God plaagt niet. Plagen, dat is als je iemand wil jennen en wil treiteren. Ja, hij slaat. Maar wel met een doel. En dat doel is liefde. En dat doel dat past helemaal in zijn plan. Daarom, soms vergis ik me. Maar ik wil van dat woord plagen af. Noem het de 10 rampen van Egypte, noem het de 10 oordelen over Egypte. Geef het een andere naam, maar mijn God plaagt niet. Hoe werkt dat dan? Nou, we kennen die plagen wel, hè? De eerste plaag was dat het bloed veranderde in water. Ach, ik heb hier een lijstje met die 10 plagen. Ik hoef ze allemaal niet te noemen. Nou, waarom ook niet? Bloed, kikkers, muggen, steekvliegen, veepest, zweren, hagel, sprinkhanen, duisternis en dood van de eerstgeborenen. De eerste klap die God uitdeelde ging over de Nijl. Hè? Bloed dat veranderde, herstel, het water van de Nijl veranderde in bloed. En nogmaals, ik ga dat verder niet uitwerken, maar voor al van die 10 plagen kreeg een van de hoofdgoden van Egypte een knal, ging onderuit en werd zichtbaar dat de God van Israël, de levende God, groter was. Die Nijl is van levensbelang voor Egypte. Die Nijl werd ook eigenlijk als het ware gezien als een God in zichzelf. Je zou kunnen zeggen dat de kinderen, de Joodse kinderen, die de baby's in de Nijl gegooid waren, werden offers waren aan die Nijlgoden. En het ergste wat Egypte kan treffen is dat er iets gebeurt met die Nijl. Die is van levensbelang. Zou de Nijl opdrogen? En de profeet Jesaja profeteert daar inderdaad over. Dan is Egypte gedoemd om in een vrij korte tijd te veranderen in een grote woestijn. Dus toen die Nijl veranderde in bloed, het Nijlwater, was dat dramatisch voor Egypte. Maar het was ook een herinnering aan al die baby's die geofferd waren in die Nijl. Ik denk ook dat het Gods manier was om de Egyptenaren een spiegel voor te houden voor, ja, maar dat, daar waren jullie verantwoordelijk voor. En we weten ook dat met de uittocht niet alleen Israël uittrok, maar dat velen, ook veel Egyptenaren, in hun gezelschap waren. Nou ja, ik kan dan zo doorgaan. Ik zeg al, het is een thema, als je daarin geïnteresseerd bent, Google maar eens op Werner Stauber, dan ga je allerlei dingen vinden. Er was een god als een kikker. Kikkers komen trouwens ook uit de Nijl. Dat is nog steeds thema. En dan heb je die muggen en die steekvliegen. Het gaat me erom dat je gaat zien wat er gebeurde. Maar wat is afgoderij dan? Lieve mensen, ik heb een hele eenvoudige definitie van afgoderij. Afgoderij is alles wat je van God afhoudt. Binnen die definitie zijn er waarschijnlijk in mijn leven en in uw leven ook dingen die we afgoderij zouden kunnen noemen. Omdat ze ons afhouden van de relatie met de Allerhoogste. En Yeshua heeft alles gedaan. En Israëls God heeft alles gedaan en zal alles doen om ons van die afgoderij, ook de afgoderij in onze tijd, af te helpen. Pesach, in het verlengde daarvan het offer van Yeshua, was inderdaad en is bedoeld om alle mensen te bevrijden. Zal uiteindelijk alle volken en ja, de hele schepping die in barensnood wacht, bevrijden. En het is denk ik goed als we iets gaan zien van de diepere lagen, dat is hier ook genoemd vanmorgen, die de Bijbel bevat. Want in deze studie kan ik alleen maar wat dingen aanstippen. Bloed, water dat verandert in bloed. Duizenden jaren na, nou 1500 jaar denk ik ongeveer, bij benadering, nadat de Allerhoogste ingreep, startte Yeshua zijn werk. En zijn eerste wonder was om water te veranderen in wijn. En met de sedermaaltijd, met Pesach, verklaarde hij dat die wijn symbool stond voor zijn bloed. Zie je hem? Het is geen dogmatiek die ik preek, maar dat we de diepere lagen die de Bijbel bevat gaan zien. Of neem die laatste plagen. Dan zeg ik het toch, hè? Die laatste twee slagen. Duisternis kwam over heel Egypte, maar er was licht in het land Goshen. En dan sterven de eerstgeboren zonen van Israël. Herstel. Dan sterven de eerstgeboren zonen van Egypte. Herstel. Dan sterven de eerstgeboren zonen daar waar het bloed niet aan de deurposten gestreken was. Met andere woorden, als ik een Egyptenaar was geweest in die dagen, en ik had gekeken en ik had geobserveerd en ik had het gezien, en ik had het bloed aan de deurposten gestreken, dan was die engel ook aan mijn deur op dat moment en in die situatie voorbij gegaan. Of draai dat om. Als ik een Joodse man was geweest, en ik had het allemaal zien gebeuren en ik dacht, ach, het zal wel, en ik was onverschillig. En ik had verzuimd om dat bloed aan die deurposten te strijken. Dan was die engel des doods bij mij binnengekomen. Want dat bloed, lieve mensen, het is zo ontzettend belangrijk. We kunnen niet zonder. Het is bloed van het lam. Pesachlam. Bloed van Yeshua die volgens 1 Korinthe 5 ons offerlam is. Dus ja, God had een veel grotere bevrijding voor ogen. Aan het kruis, daar was ik eigenlijk naar op weg. Ik noemde die duisternis. Ik noemde dat sterven van die eerstgeboren zonen. Nou, wat gebeurde er aan het kruis? Een dikke, diepe duisternis die 3 uur duurde. En toen gaf Yeshua zijn geest. Toen stierf de oudste zoon. Ik kan dit niet verder uitwerken. Maar zie je de overeenkomsten, de parallellen of misschien juist de verschillen. Maar de machten waar God mee afrekende, of in elk geval wilde afrekenen in Egypte. De goden die zichtbaar vernederd werden. En ja, dit waren niet beelden die verder geen kwaad konden. Daar waren demonische machten aan gekoppeld. Dat waren dezelfde demonische machten die Jezus, Yeshua, aan het kruis hebben gebracht en hebben gedood. Maar net zoals ze zich vergisten in Egypte, hebben ze zich ook hier vergist. En we kennen het verhaal. Yeshua is opgestaan uit de dood. Die diepere lagen. Dat liefdesverhaal. Ik ga even naar het Hooglied. Leg mij als een zegel aan uw hart, als een zegel aan uw arm. Want sterk als de dood is de liefde. Onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht. Haar vlammen zijn vuurvlammen en vuurgloed van de Heer. En vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg. En al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zal men hem afwijzen. De samenvatting van de wet van Mozes is natuurlijk heel eenvoudig. Of laat ik hier zeggen, mosje. Je zult de Heere je God lief hebben boven alles. En met alles wat in je is, met je hart, met je kracht, met je verstand, met je hele wezen. Dat geldt voor de menselijke relaties onderling. Dat geldt vooral en bovenal in onze relatie met God. Met Yeshua. Die mens geworden is. Die Joodse mens geworden is. En dan kom ik bij Jona. Wat doet Jona er nu bij? Nou, dat ga ik u uitleggen. Want we vinden Jona niet direct in de Pesach-liturgie. Maar Yeshua heeft wel gezegd in Matthäus 12, waar het volk riep om een teken. Herstel, waar de fariseeën riepen om een teken. Vroegen om een teken. Je krijgt geen ander teken dan het teken van Jona. En in Matthäus 12 brengt Jezus dat heel duidelijk in relatie met zijn eigen sterven. Zijn zijn in het graf. En zijn opstanding. Als je de versie neemt van Lucas, daar wordt dat verband niet gelegd. Daar wordt gesproken over dat de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel, omdat ze zich bekeerd hebben op de prediking van Jona. Dat die accenten verschillend zijn is heel logisch. Matthäus schreef aan de Joden, Lucas schreef veel breder aan de hele Romeinse wereld. Maar wat is nou dat teken van Jona? Nou, als ik dat hier zo vraag, dan denk ik dat ik van waarschijnlijk 100%, maar ongeveer 99% te horen krijg. Jona zat in die vis, of dat monster, het kan een walvis geweest zijn, het kan een grote vis geweest zijn. Nou, die vis die spuugde hem uit. En dat kun je enigszins vergelijken, dat beeld, die allegorie gebruikt Yeshua, het teken van Jona. Ik heb ook heel lang gedacht dat dat zo was. En misschien was het ook wel zo. Maar ik wil u een andere optie geven. Die ik voor het eerst hoorde bij een bijbeluitleg van de Engelse bijbelleraar, inmiddels tot heerlijkheid bevorderd, David Pauwson. En even dit. Was Yeshua gestorven toen hij in het graf lag? Ja, natuurlijk was hij dat. Zou je reinste ketterij verkondigen als ik zou beweren dat dat niet zo was. Maar wat deed hij? Ik bedoel, natuurlijk zijn lichaam lag in het graf. Maar we weten, sommigen denken dat Yeshua die moordenaar aan het kruis, hè? Andere vertalingen zeggen rover of dief, die naast hem gestorven was, onmiddellijk meenam naar het paradijs en dat was wat Yeshua deed. Dat is ons altijd zo uitgelegd. Want Yeshua zei van, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Als je het zo leest, dan zou je dat inderdaad verwachten. Maar je kunt het ook anders lezen. Je kunt het ook zo lezen, en dan verander ik alleen maar iets in de klemtoon. Yeshua zei, heden zeg ik u, gij zult met mij in het paradijs zijn. Waarmee de belofte hetzelfde blijft, maar als je het accent iets anders legt, dan hoeft dat niet onmiddellijk te gebeuren. En het zou zeer wel kunnen zijn dat dat waar is. Ik heb me laten vertellen, ik ken te weinig Grieks om daar definitieve uitspraken over te doen. Maar het schijnt dat beide zaken mogelijk zijn zoals ik het nu vertaal. Dus die tweede die ik nu neerleg, dat is een optie. En ik neig ernaar dat het zo is, want toen Yeshua opstond, was hij vrij duidelijk naar Maria Magdalena. Ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En we weten natuurlijk dat dat later gebeurde. Maar hoe het ook zij, wat we zeker weten is dat Yeshua afdaalde in het dodenrijk. En daar sprak, predikte, kan ik beter zeggen, tegen de zielen van diegenen die omgekomen waren in de zondvloed. Dat kunt u lezen in de Petrusbrieven. Als u zegt, waar haal je dat vandaan? Nou, dat is heel Bijbels. Kortom, waar wij geneigd zijn om te denken, maar ook dat is Grieks denken, van je bent dood, en dat is het dan. Of misschien slaap je tot de wederopstanding. Natuurlijk, wij geloven in een wederopstanding, en die gaat ook zeker komen. Maar op de een of andere manier is er wel degelijk een bewustzijn in het dodenrijk. Pim van Lommel heeft dat boek geschreven, Eindeloos Bewustzijn, waarin hij ervaringen beschrijft van mensen die een bijna doodervaring gehad hebben. Dan moet je, denk ik, aan de ene kant voorzichtig zijn met dit soort dingen. Aan de andere kant, we hebben een lezing meegemaakt van deze man. Ja, die omschrijft deze dingen als wetenschapper. En een van de dingen die hij naar voren brengt, hij was daar helemaal niet naar op zoek. Hij kwam ze tegen in zijn werk als cardioloog. Is dat nogal wat van die bijna doodervaringen, lang niet allemaal, maar toch behoorlijk veel, dat hij zegt, ja, maar in de definities die wij hebben van dood zijn, ben je overleden als je hersenen geen activiteit meer vertonen. Voor een aantal van deze mensen geldt dat je eigenlijk niet kunt spreken over bijna dood zijn. Dat doen we omdat die mensen weer bij kennis komen. Ja, en dat je dood geweest zou zijn en weer tot leven komt, dat past niet in ons denken. Maar misschien gebeurt het wel vaker dan we denken. Oké, waar ben ik nou op weg? Lieve mensen, ik ben op weg naar Jona. En dat ga ik u uitleggen. Het teken van Jona. Als je Jona neemt als bijna dood, nou, dat is vrij logisch, lijkt me. Ik bedoel, als je net in een storm in het water terechtgekomen bent en je wordt dan opgeslokt door een heel groot wezen, walvis, monstervis, weet ik veel wat, dan is je kans op overleving minimaal, hè? In die context lezen wij Jona. En toen kwam ik op die uitleg van Paulsen, die dat ook altijd geloofd had. Paulson die vertelt, een goede vriend van hem, die had een zoon. En die zoon die beheerde een heel groot aquarium. Dat was die toezichthouder of trainer of weet ik veel wat. En in dat aquarium waren twee grote wezens. Eén hele grote, dat was een walvis. En één een beetje kleiner, dat was een dolfijn. Een stuk kleiner, denk ik. Maar die twee waren echt maatjes. Die waren altijd bij elkaar en die zwommen rond. Soms heb je dat twee dieren die niet dezelfde diersoort zijn, toch vriendschap sluiten. Je ziet wel eens zo'n mandje dat een hond en een kat, die normaal als hond en kat leven, lekker met elkaar in het mandje liggen. Ik heb in Oosterbeek jarenlang in een weiland gezien een kameel en een paardje, een klein pony. Die waren de beste maatjes. Het verhaal gaat dat toen de pony overleed, de kameel vrij kort daarna ook overleden is van verdriet. Kortom, die dingen gebeuren. Toen gebeurde er dit. Op een gegeven moment overlijdt de dolfijn. En in het verhaal van Paulson, toen gebeurde er iets merkwaardigs. De walvis, of misschien was het een orka, maar in elk geval, die nam die dolfijn in zijn bek. Nou, zo'n dolfijn is vrij groot, kun je rustig vergelijken met een manslengte. En die walvis die gaat naar de oppervlakte, die gooit die dolfijn omhoog en weer op het water en terug. En die walvis, liet ook niemand toe om dichterbij te komen. Was heel agressief. Dat heeft precies 3 dagen geduurd. En kennelijk, zo legde die zoon van die vriend van Paulson het uit. Die walvis die was bezig om te proberen die dolfijn weer tot leven te wekken. En daar heeft hij 3 dagen volgehouden. Toen gaf hij het op. Nou, dat is een mooi verhaal, hè? Kun je heel mooi omheen breien. Maar er was kennelijk een relatie tussen die twee beesten. En zo is die walvis gegaan. En dat zette Paulson aan denken. Van, oh, goh, misschien interessant verhaal. Maar misschien, oh, zou het misschien bij Jona ook zo gegaan zijn? Dat Jona, we hebben altijd beeld van, nou, Jona wordt in het water gegooid, hapslik en klaar. En 3 dagen later zegt God tegen die vis van, zwem nou even daar naartoe en spuug hem uit. Maar als je nou het verhaal leest, Paulson zei, toen ben ik het verhaal van Jona gaan herlezen. En wat staat er dan? Nou, inderdaad. De Heere beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. En Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. En hij zeide, ik riep uit mijn nood tot de Heere. En hij antwoordde mij uit het schoot van het dodenrijk. Het woord wat daar gebruikt wordt is Sheol. Dat is het woord wat overal gebruikt wordt voor dodenrijk. Ik altijd gedacht dat in dit geval dodenrijk was de maag van die vis. En dan bidt Jona. Maar als je het dan verder leest, dan zie je, Jona is helemaal niet opgeslokt aan de oppervlakte. Hij is gezonken naar de bodem. Oké. Ik zeg niet dat het zo is, maar wat Paulson suggereert, misschien was Jona overleden. Misschien was hij echt dood. En dat zijn bewustzijn, zoals Yeshua bewustzijn heeft, en zoals we weten van meerdere getuigenissen, dat er een bewustzijn is naar ons leven, een gebed geweest vanuit het dodenrijk. Ik wil hier niet dogmatisch over zijn, absoluut niet. Ik ben er voor mezelf ook niet uit. Ik zeg niet het is zo of zus. Maar ik vond die vergelijking wel heel mooi. En ik ben gaan zoeken, want ik pak nooit iets op één man. Maar ik ontdekte, het is een kleine minderheid, maar er zijn inderdaad ook rabbijnen die dit onderwijzen. Er zijn ook een paar predikanten die dit onderwijzen. Het is een hele kleine minderheid. Maar het zou kunnen dat het wonder van Jona in die zin enigszins vergelijkbaar is met Yeshua. Dat het niet het wonder was dat hij overleefde in de walvis, maar dat hij wederom werd opgewekt uit de dood. Dat zou op deze manier uniek zijn, maar er zijn meer mensen opgewekt. Elia heeft iemand opgewekt uit de dood. Elisa heeft iemand opgewekt uit de dood. Ik leg het alleen maar bij u neer om eens over na te denken. Want het boek is een liefdesverhaal. En ik heb genoemd Israël en de volken. Nou, Jona is nou bij uitstek een boek van de volken, van Nineveh. Ja, nee, wacht even. Of toch ook niet. Of toch ook niet. Want ik denk dat we nog wel eens Jona wat al te hard vallen. Dat hij wegrende. Want als je Jona bekijkt, Jona was geen lafaard. Maar Jona wist dat het volk waar hij naartoe gestuurd werd, de Assyriërs, het ergste volk was wat denkbaar was. En dat is misschien niet netjes van Jona, maar hij zag ze liever vernietigd dan bekeerd. En helemaal ongelijk had hij daar niet in. Ik ben nu natuurlijk aan het veronderstellen wat er in het hoofd van Jona omging. Hè? Later zal ik hem wel vragen of het klopte. Maar in elk geval, dat Jona de benen neemt, kan ik wel snappen. Ik hoorde iemand zeggen, en die vergelijking had ik zelf ook wel eens gemaakt, zou zijn de opdracht die God gaf aan Jona, of je aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog een Joodse man gaat vragen om in Berlijn te preken. Als het zo gegaan is, dan snappen we misschien ook makkelijker waarom Nineveh zich heel snel bekeerde. En Jona had het wel goed gezien. 100 jaar na Jona kwam de profeet Nahum. En Assyrië is alsnog gekomen. En dan kom ik weer even terug. Want ja, dit is een vrij compleet verhaal met wel een aantal lagen. Pesach was ook bedoeld, naast vele andere betekenissen, om af te rekenen met de afgoderij. Afgoderij gedefinieerd als alles wat je van God afhoudt. Het heeft heel, heel, heel lang geduurd voordat de afgoderij verdween uit Israël. Onmiddellijk na de Exodus, dat kun je tot op zekere hoogte nog wel snappen. We kennen het verhaal, de berg Sinai. En terwijl God bezig was om de wet aan Mosje te geven, bouwde het volk aan de voet van die berg, en Aaron werkte daar aan mee, een gouden kalf. En als je wil weten hoe zo'n gouden kalf eruit zag, nou bekijk maar de plaatjes, dat was verrekte Egyptisch. Pardon, neem Walemo, verrekte. Maar de afgoderij zat nog helemaal in dat volk. En dat heeft nog eeuwen geduurd. We krijgen de tijd van Jozua, we krijgen de tijd van Richteren, we krijgen de tijd van de koningen. Saul, David, Salomo. En dan splitst het rijk. In het noordelijke rijk en Jeruzalem en Juda in het zuiden. En in dat noordelijke rijk zet de koning Jerobeam, niet de eerste, maar de tweede, en die kwam nog weer wat later, 2 gouden kalveren neer. Eentje in Daan en eentje in Bethel. De afgoderij van Israël heeft nog vele eeuwen geduurd. Afgoderij in deze vorm wel te verstaan, hè? Weet u wanneer de afgoderij verdwenen is? Van Israël. Tijdens de Babylonische ballingschap. Toen Israël in ballingschap werd gebracht. Toen zijn er verschillende dingen gebeurd in die periode van 70 jaar dat ze daar geweest zijn. Onder andere dat de synagoges zijn ontstaan. Maar daar zijn historici het over eens. Dat is de tijd geweest dat uiteindelijk Israël heeft afgerekend met afgoderij in de vorm zoals die in Tanach naar voren komt. Daarna lezen we niet meer over Baals en Astartes. Daarna lezen we niet meer over gouden kalveren en al dat soort dingen. Lieve mensen, als God zo veel geduld gehad heeft en zo lang de tijd genomen heeft om af te rekenen met afgoderij. En ja, er zijn nog een heleboel andere zondes over hoor. Het is niet dat het daarmee klaar is. Maar dat stuk lijkt voor Israël klaar te zijn. Hoe is het dan met ons? Want de afgoderij zit ook in ons. Het heel wat in ons wat ons afhoudt van God. We hebben een raar woord in onze taal. Dat is een woord dat u waarschijnlijk iedere week wel een keer hoort. Dat is het woord slachtoffer. Dat is een vreemd woord. Ik bedoel, je denkt er niet zo over na. Je gebruikt het in je dagelijkse spraakgebruik. Maar denk er eens over na. Je kunt slachtoffer zijn van een auto-ongeluk. Je kunt slachtoffer zijn van een oplichter. Je kunt, noem maar op. Maar ergens is het toch vreemd dat we dat woord gebruiken. Dat we daar geen andere woorden voor hebben. Want dit is natuurlijk een woord wat rechtstreeks uit de godsdienst komt. Het is een woord wat rechtstreeks uit de Bijbel komt. En we zijn er zo aan gewend geraakt. We hebben verkeersslachtoffers. Nou, het is erg als je ergens het slachtoffer van bent. Maar waarom gebruiken we dat woord? In de psychologie kennen we het begrip de slachtofferrol. Iemand die maar blijft steken in zijn problemen. Lieve mensen, ik heb daar ook geen antwoord op. Behalve dat ik denk dat we intuïtief aanvoelen dat de werkelijkheid die wij zien, dat is niet de enigste werkelijkheid. Sterker, het is ook niet de grootste werkelijkheid. Dat is wat ik deze morgen heb geprobeerd neer te leggen. De werkelijkheid van Pesach is wat we zien en wat we vieren en laten we het vieren. Moeten het vieren. De opstandingskracht van Yeshua in onze levens. En hoe kan ik afrekenen met de afgoderij in mijn leven? Nou, wat in elk geval helpt is als ik dit weet. Vader, laat me maar zien waar het zit. Misschien is mijn afgoderij niet dat ik achter Baals of Astartes aanloop. Of dat er Egyptische goden zijn. Maar help me om, en help ons, om af te rekenen met wat mij van u afhoudt. Want de geest en de bruid zeggen, kom. En mag dat ook ons gebed zijn. Amen.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal info@bethatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.